Genesis 16. Genesis 16, als jemand will gerade lesen, es lief in Tod 15. Ja. Genesis 16, in Tod 15.
Abrams Frau Sarai baarde hem geen kinderen. En wat zei een Egyptische slavin Hagar? Luister, zei Sarai tegen Abram, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abram stemde met haar voorstel in. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abram woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abram, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed doet. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen. Iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is, zijn naam, Lachai Roy. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zijn gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.
Ja, dus dat is het begin van het verhaal van de conflict tussen Joden en Muslimen. Maar in de eerste eeuw, in de tijd van de kerk, is er reeds een andere interpretatie van deze tekst van Philo van Alexandria, een Joodse schrijver, een hindoestische Joodse schrijver. En hij zegt dat deze tekst betekent dat wir hebben een verhaal van wijsheid. En Abraham is de vader van wijsheid. En wat wij moeten doen als volk van God is wijsheid te krijgen van God. En we moeten zijn zoals Abraham, wijsheid van God. En Sarah, de vrouw van Abraham, is ook wijsheid van God. En Hagar representeert de mensen die niet wijsheid van God volgen, maar hun eigen wijsheid. En dat was in de interpretatie die bestaat in het eerste eeuw. Maar nu komt Paulus en Paulus geeft een andere interpretatie van deze tekst. En misschien is het heel interessant om gebaseerd op dezelfde tekst een heel andere interpretatie te zien. En uitleg te zien van deze tekst in Galaters hoofdstuk 4. Als jemand graag wil lezen, Galaters 4. Vanaf vers 21. 21 tot 31. Tot 5:1. Ja, die Visies in de tekst zijn niet geïnspireerd. Die komen van de 15e eeuw. Dus we kunnen lezen tot 5:1. Oké, Galaten 4, 21 tot 31. Als iemand wil graag lezen. Ja, oké, dus we zien dat het een heel andere interpretatie uitlegt van deze tekst. En wie heeft het juist? Philo of Paulus? Dat is de vraag. En Joodse mensen lezen deze tekst. En beide Paulus en Philo hebben een systeem van interpretatie geleerd op deze tijd. Omdat beide op dezelfde manier van school was. Het was de Griekse school. De Griekse school leert in interpretatie van teksten gebaseerd op Homer. En dit is allegorie. En die hebben we in deze tekst in Galaten 4, 24. In deze vertaling heb ik, dit is in beeld. Heeft iemand een andere woord? Dit is in beeld. Zegt deze vertaling? Een andere? Nee? Allemaal beeld. Ja, dus Paulus schrijft allegoromena, betekent dat is in allegorie. Dat moet allegorisch uitgelegd worden, deze tekst in Genesis 16. Dat betekent, we hebben een verhaal, het is een historische verhaal, een historische tekst van mensen, die hebben geleefd op een bepaalde tijd, maar deze tekst, is niet alleen een verhaal van mensen die in de verledenheid geleefd hebben. Maar deze tekst heeft een andere betekenis. Die we moeten begrijpen om te weten wat wil God met deze tekst zeggen. En Philo zegt, wat God wil zeggen met deze tekst is, dat wir mensen, Joodse mensen en niet-Joodse mensen, we moeten Gods wijsheid leren. We moeten op zoek zijn naar Gods wijsheid. En Philo heeft een bedoeling met deze interpretatie. Philo zegt, hij schrijft aan Griekse mensen die lezen Griekse filosofie en die willen helemaal niet de Bijbel lezen. Die willen helemaal niet de Joodse teksten lezen. Omdat ze zeggen, we hebben Griekse filosofen en dat is het goede literatuur. Zo kunnen we leren wat wijsheid is. En Philo zegt, nee, dat is helemaal niet zo. We moeten allemaal, ook Griekse mensen, niet alleen Homer en de Griekse filosofen lezen. Nee, jullie moeten de Bijbel lezen. Dus in manier van evangelisatie. Vanaf in Joodse perspectieven. Dus Philo zegt, Mozes heeft wijsheid van God geschreven. Jullie zoeken wijsheid, maar de beste wijsheid kunnen jullie vinden niet met de Griekse filosofen. De beste wijsheid kunnen jullie vinden in de Joodse teksten, in de teksten van Mozes, omdat God door Mozes spreekt. En dus het uitleg of interpretatie van deze tekst is gebaseerd op Joodse evangelisatie. Zodat niet-Joodse mensen begrijpen, God openbaart zich door Mozes. En deze tekst is opgeschreven. En Griekse mensen, niet-Joodse mensen, hebben een grote interesse om deze teksten te lezen. Omdat zij ware wijsheid in deze teksten vinden. Paulus heeft Philoniet gelezen, omdat viele schriften in Alexandrië bepaald zijn. Maar Paulus leest deze tekst en zegt ook, deze tekst heeft een andere betekenis dan alleen een verhaal te zijn van mensen, die hebben geleefd op een bepaalde tijd in de verledenheid. En hij zegt, deze tekst is belangrijk voor ons. Als we deze tekst lezen, zien wir wat? Wir sehen ein Bild, wir sehen Menschen, und diese Menschen repräsentieren, was? Zwei Bündnissen. Was sag ich da? Bündnis? Allianz? Bündnis?
Verbund.
Verbund. Verbund. Verbund. Ja. Verbunde. Zwei Verbunde. Das wären zwei Verbunde in diesem Text. Wir haben ein Verbund mit zwei Frauen. Es sind zwei Verbunde durch Abraham, zwei Verbunden mit Abraham, ein Mann, aber zwei Verbunden mit zwei Frauen, Sarah und Hagar. Und das sind zwei verschiedene Verbunden. Und die jüdischen Menschen, die sagen, unser Verbund ist mit Abraham. Und unser Verbund ist durch Sarah. En niet door Hagar. Omdat Hagar, ja, was niet de wettelijke vrouw van Abraham. Wow, dat was mogelijk op deze tijd, is geen probleem, legaal gezien. Maar Hagar is een slaaf. Dus wij zijn niet kinderen van een slaaf. Wij zijn kinderen van een vrije vrouw. Abraham heeft een verbond met God. En deze verbond gaat door Sarah en de kinderen van Sarah. Dus Isaac. Isaac is onze vader. Abraham is onze vader. Isaac is onze vader. Jacob is onze vader. Zeggen de Joodse mensen. En niet Ismaël. Ismaël is de vader van Arabische mensen. Niet van Joodse mensen. En nu zegt Paulus iets heel verschrikkelijks. Een Joodse mens liest deze tekst. En we hebben in deze gemeente, Paulus heeft verschillende, minstens vier gemeenten in deze regie van Turkije, vier grote gemeenten gegrondet. En nu hebben we in deze gemeente mensen die hebben aan Jezus geloofd. En sommige van deze mensen waren voor Joodse mensen en andere waren niet-Joodse mensen. Dus we hebben beide in dezelfde gemeente. Mensen die afkomen van Joden en mensen die niet van Joden komen. En deze zijn beide in deze gemeente. Paulus grond deze gemeente, begint deze gemeente, grond. Vestigt. Paulus vestigt deze gemeente. En eerste missionarische reis. En dan gaat hij terug. En nu komen mensen van misschien Jeruzalem, van de kerk van Jeruzalem. En deze mensen zijn ook christenen. En deze mensen zeggen, het is goed om aan Jezus te geloven. Als we aan Jezus geloven, zijn we gered. Maar dat betekent niet dat het wet van Mozes niet meer geldig is. We moeten ook het wet van Mozes praktiseren. En als je niet een Jood bent, om gered te zijn, is niet alleen nodig om aan Jezus te geloven, maar je moet ook besnijdenis doen. Zoals de Joden wensen. Je moet eerst besnijdenis en dan is alles oké. En dan het ganze wet van Mozes. Dus geen varken eten en zo. Hè? Nee. Als je varken eet, Ben je gedaan, hè? Geen redding. Dus ze komen in de gemeente. En de gemeente zegt, wat is dat? Dat hebben we niet begrepen. Paulus heeft alleen van Christus gesproken en geloof aan Christus. Nu begrijpen we, Paulus heeft iets vergeten. Dat we ook moeten besneden worden. En dat we ook de ganze wet van Mozes moeten doen om gered te worden. En dan Paulus kreeg een boodschap en zegt, wat doen deze gemeenten? Deze gemeenten gaan terug naar het wet van Mozes om gered te worden. En dan zegt Paulus, als jullie opnieuw begint door het wet van Mozes gered te worden, dan betekent dat, jullie hebben niet Christus nodig. Omdat er een andere grond, een andere manier om gered te worden is, dan hebben we Christus helemaal niet nodig. Waarom Christus? Als hij niet nodig is. Als je kan gered worden door een wet, wet van Mozes of andere wet, maakt niets uit. Maar als je kan gered worden door iets anders dan Christus, heb je Christus helemaal niet nodig. Dus waarom is Christus gekomen? Als je dat doet, is jullie hoop op redding op iets anders dan Christus. En als je hoop op redding op iets anders is dan Christus, heb je geen redding in Christus. Dan verliezen jullie Christus. En dus gebruikt Genesis 16 om dit te zeggen. En om iets te zeggen tegen predikanten die komen van Jeruzalem en zeggen, Christus alleen is niet genoeg om gered te worden. Je moet ook het wet van Mozes helemaal doen, Joden en niet-Joden allemaal. En dan komt Paulus en zegt, gebaseerd op deze tekst, en zegt, nee, jullie begrijpen de tijd niet, omdat nu zijn we in de Messiaanse eeuw. Nu is de Messias gekomen in Christus. Christus is gekomen. En Christus is gekomen, zodat we allemaal, Joodse mensen en niet-Joodse mensen, kunnen hebben redding in Christus. En we hebben geen andere basis nodig. En geen andere basis is geldig voor redding. Er is alleen één basis voor redding. En dat is Christus. Dus we hebben Genesis 16. En Genesis 16 zegt precies dit. Er zijn twee verbonden. Eén is de verbond van vrijheid. En dat is een vrijheid die alleen is in Jezus Christus. Alleen als we in Jezus Christus zijn, zijn we vrij. We zijn vrij van verdammenis. We zijn vrij van een systeem van wet die ons slaaf maakt. En we zijn vrij van een systeem van wet dat uitgedrukt is in het wet van Mozes of dat uitgedrukt is in het wet van de vlees. Onze eigen vlees, onze eigen willen en verlangen is een wet. En dat maakt ons slaaf van onszelf. Maar zij zijn beroepen in Christus om vrij te zijn. En vrijheid is alleen in Christus. Mensen die niet deze vrijheid in Christus hebben, dus die niet de ervaring van redding hebben, en niet vrijgezet zijn door de kracht van de Heilige Geest, en deze vrijheid niet hebben, zijn in werkelijkheid, in waarheid, zijn nog slaaf. Jullie zijn slaaf. Dus jullie zijn kinderen van Hagar. En dat zegt hij tegen Joodse mensen. Joodse predikanten van Jeruzalem. Afstamming van Abraham. Door Sarah. Door Isaac. Onze vader Isaac. Onze vader Jacob. Onze moeder Sarah. Onze vader Abraham. Wij zijn helemaal niet van Hagar. En Paulus zegt, ja, jullie zijn van Hagar. Is baf en sterk gebaseerd op de tekst die Joodse mensen als geïnspireerde tekst nemen. En Paulus verklaarde, jullie zijn slaven en jullie zijn afstamming niet van Sarah. Waarom? Omdat jullie nog redding zoeken. Gebaseerd op een wet. Gebaseerd op wat jullie kunnen doen. En niet gebaseerd op genade. Niet gebaseerd op het werk van Christus. Dus jullie willen redding
suchen, beten von Christus, sonder Christus, sonder das Werk von Gott, sonder Gnade und Liebe von Gott, sonder Erfahrung, persönliche Erfahrung von Gott, sonder der Heilige Geist. Jullie willen Redding haben, een goede leven voor God uit jullie eigen kracht. En dat werkt helemaal niet. Dat is een leven zonder God. Dat is een leven als slaaf. Dat is een leven volgens in verbond met Hagar. In verbond dat niet de verbond van redding is. Dus jullie, Joodse mensen, die nog helemaal redding zoeken in het wet van Mozes, jullie zijn slaven en niet vrij. Omdat er een minderheid is, niet een meerheid, een minderheid. En deze minderheid zoekt redding door genade van God, door het werk van God in Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En deze redding is ontvangen door geloof en niet door werken van de wet. Van het wet. En dus Paulus doet iets anders, heel een beetje bizar in deze tekst. En hij citeert van Jesaja in vers 27. We lezen Jesaja 54 vers 1. Jesaja 54, Vers 1. ja, als jemand graag wil lezen, alsjeblieft. Is niet zo erg, het is alleen Jesaja.
Zien die kinderlose vrouw, was uit en uit en volken zijn, nu die nooit moeder bent geworden? Want de laatste vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw van de man.
Ja. En dus, deze tekst zien we in Galaten 4, 27. Onvruchtbare vrouw. Wie is de onvruchtbare vrouw? De onvruchtbare vrouw in Genesis is Sarah. En deze vrouw is heel triestig. Omdat op deze tijd, als je een vrouw bent en je kan geen kinderen hebben, ben je heel triestig. Dan ben je vervloekt van God. In de gedachten. Hè? Je denkt, oh, vloek van God. En dus is heel, heel triestig. En Jesaja gebruikt deze tekst om over wie te spreken. Jesaja spreekt over de vrouw van God. En de vrouw van God is Israël. Maar Israël is, tja, helaas is een onvruchtbare vrouw. Israël is geroepen om zoon van God te zijn, om volk van God te zijn en om vrucht te brengen voor God. En om deze reden zegt Jesaja op vele plaatsen, waarom? God heeft alles gedaan. Als je Jesaja 5 leest. God heeft alles gedaan. God heeft een veld gemaakt. En God heeft alles gedaan zodat er vrucht is. Vrucht voor God. Zodat mensen met God leven. Zodat mensen doen wat God zegt. En ik zie en mijn volk wil niets van mij weten. Mijn volk leeft zoals God niet bestaat. Zo leeft mijn volk. En misschien gaat ze Jesaja vandaag hetzelfde zeggen over de kerk, weet ik niet. Maar hier over Israël. Mijn volk leeft zoals God niet existeert, niet bestaat. Mijn volk is niet vruchtbaar. Mijn volk is onvruchtbaar. En op deze reden, omdat mijn volk onvruchtbaar is, komt God met zijn gericht en het volk van God gaat naar Babylonië. Slaven, ze zijn slaven, gevangenen, slaven in Babylonië. Ze zijn slaven. En waarom zijn ze slaven en niet vrij? Ze zijn slaven omdat ze niet doen wat God wil. Ze leven zonder God. Ze leven naar hun eigen gedachten en hun eigen willen. En dus ze zijn slaven in Babylonië. Maar er is een tijd wanneer het volk van God, van slavernij, zurückkommt von Babylonien, zurück nach dem Land von Gott. Und in diesem Land, das ist Gottes Land, und Gott regiert über sein Volk. Und als sie zurückkommen, sind sie hergestellt, ist in Heerskepping, in Heerskepping, und diese Heerskepping durch den Heiligen Geist, durch die Kraft von den Heiligen Geist, produziert Frucht. Het Volk von Gott soll opnieuw Frucht vor Gott bringen. Und sie sollen opnieuw mit Gott leben. Und das gebeurt durch die Kraft von den Heiligen Geist. Und das gebeurt in Bethje, toen Israel terugkomt van Babylonie. En opnieuw God aanbidt. Maar alleen een beetje, omdat Israël opnieuw in zonde valt. En dus de vervulling van deze tekst is nu, in de eerste eeuw. In de eerste eeuw komt de Messias. En de Messias werkt door de kracht van de Heilige Geest. En produceert een nieuwe schepping. En Paulus spreekt over deze nieuwe schepping. Als hij van de kerk spreekt in 2 Korintiërs 5, 17. 2 Korintiërs 5, 17. Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wij zijn nu een nieuwe schepping. Als we in Jezus Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping. En waarom zijn we een nieuwe schepping? Omdat de oude schepping, Adam en Eva, zijn gevallen en hebben niet meer met God geleefd. Ze hebben naar hun eigen willen geleefd. En de nieuwe schepping betekent dat we opnieuw perfect zijn, zoals vanaf het begin. Vanaf het begin van de schepping van Adam en Eva waren mensen perfect. En ze hebben perfect met God geleefd. Ze hebben perfect in het land van God, in Eden geleefd. En hebben alles gedaan wat God wil. En nu in Christus zijn we een nieuwe schepping. En deze nieuwe schepping betekent dat we een verandering ervaren door de kracht van de Heilige Geest. We zijn het nieuwe volk van God. We zijn het nieuwe Israël. Het ware volk van God. Joodse mensen en niet-Joodse mensen. En deze nieuwe schepping betekent dat we nu niet meer onvruchtbaar zijn. We zijn vruchtbaar voor God. We zijn de vrouw van God die vruchtbaar is. En dus in Galaten 5 zien we de vruchten van, door de Heilige Geest. De lijst van de vruchten van de Heilige Geest. 5:22. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht van de Geest. Mensen zonder Christus kunnen deze verandering door de Heilige Geest niet ervaren. Maar als we in Christus zijn en als we de kracht van de Heilige Geest ervaren in ons leven, is er een verandering. En deze verandering betekent dat we nu een nieuwe schepping zijn in Christus. En een nieuwe schepping betekent dat we vruchtbaar zijn voor God. Niet meer zonder vrucht. We zijn vruchtbaar voor God. We zijn niet meer zoals Sarah voor het ontvangen van Isaac. We zijn zoals Sarah na het wonder van God. Ze kan niet meer kinderen krijgen en dan is ze toch zwanger. En krijgt een kind, Isaac. Dus we zijn zoals Sarah vruchtbaar. Als ze met Isaac opgekomen is. En dit is een wonder van God. Een vrouw die niet kan vruchtbaar zijn, gaat vruchtbaar worden door de kracht van de Heilige Geest. Door God. En nu zijn we een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. En we moeten niet zijn zoals het volk van God zonder vrucht. Maar we moeten zijn zoals het volk van God naar het beeld van een nieuwe schepping. Door de kracht, verandering, door de kracht van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest vrucht produceert. Maar de Heilige Geest produceert vrucht in ons leven alleen door met onze medewerking. Geloof en medewerking. Het is niet in automatisme. Het is niet zoals in automaat Coca-Cola, push en Coca-Cola komt buiten. Zo is de vrucht van de Heilige Geest. Het is niet zo. Nee, dat is in actieve medewerking met de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt de vrucht, de Heilige Geest produceert. God doet alles wat noodzakelijk is. En wij zijn in vruchtbare veld. God werkt in onze hart, in ons leven. Zoals in vruchtbare veld. Om God te produceren. God produceert de vrucht. Maar we zijn medewerkers met God. Zodat God deze werk kan doen. En in de kerken van Galaten zien we beide groepen van mensen. Er zijn sommige mensen in Christus. Ze geloven allemaal in Christus. Ze zijn allemaal christenen. Ze geloven allemaal in Christus. Maar sommigen zijn zonder vrucht. En ze zijn zonder vrucht omdat ze leven als slaven van het wet van Mozes en slaven van het vlees. Dus beide groepen, mensen van Joodse oorsprong en mensen van niet-Joodse oorsprong in deze gemeente. Sommigen leven als slaven van het wet van Mozes. Andere leven niet als slaven van het wet van Mozes, omdat ze niet-Joodse mensen zijn. Maar ze leven als slaven van het vlees. En ze leven volgens hun eigen willen. Ik wil dat en ik doe dat, omdat ik het wil. En wat God wil, is niet mijn belang. En dus Paulus zegt, ja, niet. Als we dat doen, zijn we niet vrij. En in onze gemeenschappij, in onze mentaliteit, vrijheid, we zijn vrij. We hebben een kerk niet nodig, we hebben geen Bijbel nodig, zeggen de mensen om ons herum. En we zijn vrij. Nee, we zijn niet vrij, we zijn slaven, slaven van zonde. Dat is een slavernij. Slavernij van het eigen zondige willen zonder God. Dat is geen vrijheid. Vrijheid is alleen in Christus. Als we in Christus zijn en in Christus leven, dan zijn we vrij. Dan zijn we vrij van een wet dat ons slaven maakt. Met religieuze wet als systeem of slaven van ons eigen willen. Slaven van zonde. Slaven van het vlees. Slaven van dingen die tegen God zijn. En dus, Christus heeft ons geroepen om vrij te zijn. En dus om deze reden gebruikt Paulus in deze tekst in hoofdstuk 5, verschillende keren, het woord vrijheid. We zijn vrij nu, omdat we nu een nieuwe schepping zijn in Jezus Christus. En we zijn vrij, omdat Christus ons heeft vrij gemaakt. We zijn helemaal vrij. En soms denken we zijn niet vrij, omdat er nog bepaalde een druk is of een sterke van het vlees. En het vlees zegt, je moet dat doen. Ik weet wel, dat is niet goed. Maar wat kan ik doen? Het is zo in kracht van het vlees, denken we. Maar het is niet zo. Omdat we in realiteit, in waarheid, zijn we vrij. In Christus zijn we vrij. Dus we kunnen zeggen tegen het vlees, nee, ik doe het niet. We moeten niet gehoorzaam zijn. We denken soms, als een excuusie, maar zo sterk, ik kan niet, denken we. Maar het is niet zo. Nee, dat is niet de realiteit. We zijn vrij. We zijn vrij in Christus. We kunnen zeggen, nee, tegen het vlees. Ik moet het niet doen. Ik moet niet gehoorzaam zijn aan het vlees. Ik ben vrij in Christus. En hoe is het mogelijk? Omdat ik een nieuwe schepping ben. Paulus zegt, we zijn nu een nieuwe schepping. Nu reeds. Nog niet volledig, dat is in de hemel, maar toch een nieuwe schepping. Altijd, ja, een gevecht, ja. Maar we zijn nu een nieuwe schepping. En waarom is het mogelijk? Waarom is het mogelijk om niet tegen het vlees te gehoorzaam te zijn? Dat is mogelijk door de kracht van de Geest. Omdat als we in Christus zijn, woont de Heilige Geest in ons. En dat is, de Heilige Geest is sterker dan de kracht in de wereld. Is sterker dan de kracht van het vlees, van de kracht van een wet, van de kracht van Satan. De Heilige Geest is sterker. En de Heilige Geest woont in ons, als we in Christus Jezus zijn. En op deze reden kunnen we helemaal vrij zijn van een andere wet, dat niet de wet van de Geest is. Wet van Christus, wet van liefde. En dat is belangrijk in ons eigen leven en dat is belangrijk in onze relaties. In onze relaties ook hebben we soms druk en in onze relatie willen we vechten. Dat ze zeggen, ja, ik kan niet anders. Deze mens zegt, ik moet dit zeggen. Ik moet boos zijn. Nee, moeten we niet. We zijn vrij in Christus. We zijn vrij van deze kracht. Van krachten die relaties vernietigen. We zijn vrij. We zijn vrij in Jezus Christus. En we zijn vrij omdat we een nieuwe schepping zijn in Jezus Christus. En om deze reden kunnen we de Heilige Geest ruimte geven. En zeggen, nee, ik ga niets doen wat vernietigt. Ik ga niets doen wat mij in slaaf maakt van zonde. En ik ga niets doen wat mijn relaties met andere mensen kapot maakt, vernietigt. Ik ga niets doen. En ik ben vrij om dat niet te doen. Wat ik normaal wil graag doen. Op reden van mijn vlees. Mijn vlees wil reageren op een manier die geen vrucht van God is. Maar ik kan gehoorzaam zijn aan de Geest. Ik ben vrij in Christus. Zodat ik niet alleen een nieuwe schepping in Christus ben, maar ook als nieuwe schepping in Christus leef. Alleen en met andere mensen leef. En dat is mogelijk. En dat is de oproep van Paulus gebaseerd op Genesis 16. Kinderen te zijn, niet van Hagar. Niet slaven. Maar kinderen te zijn van Sarah. Door een wonder van God vruchtbaar geworden. Door een wonder van God kunnen wij nu nieuwe schepping zijn, volk van God, vruchtbaar, om vrucht te brengen die gekarakteriseerd is door die vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5, 22. Niet de vrucht van de vlees, niet de vrucht van onze eigen wil, maar vrucht vrucht geproduceerd door die leest met onze medewerking. Oké, laat ons bidden. Heren, we danken u voor uw liefde, voor het feit dat we een nieuwe schepping zijn in Christus en voor het feit dat door een wonder, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen we vruchtbaar zijn. Vruchtbaar niet voor het vlees, maar vruchtbaar voor God. Vruchtbaar volgens het werk van de Heilige Geest. Om te leven zodat het u welgevallig is. Zodat u het wil en zodat u het doet. Omdat u nu werkt in ons leven. U werkt nu en wij zijn in een vruchtbare veld. We willen deze vrucht brengen. Niet meer slaaf zijn van wet of van vlees, maar vrij zijn in Christus om een leven te leven dat u welgevallig is. Dank u dat dat mogelijk is door uw kracht. Het is mogelijk door uw liefde. Het is mogelijk door een verandering, door een wonder dat u elke dag in ons doet, dat ons vrij maakt. Vrij maakt van ons eigen willen om uw willen te doen in ons leven en om vrucht te brengen. Vrucht voor het eeuwige leven. Vrucht, zodat andere mensen u kunnen leren kennen. En zodat wij relaties van vrede kunnen creëren door de kracht van de Geest. In de naam van Jezus. Amen. Amen.